De schriftlezing deze avonduren vindt u in het eerste evangelie en daarvan het zevende hoofdstuk. Het laatste gedeelte, de verzen 24 tot en met 29. Ik noem u het eerste evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En daarvan hoofdstuk 7, de verzen 24 tot en met 29, waar wij Gods heilig en onfeilbaar woord aldus lezen. En iegelijk dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, dien zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En de iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaasman vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft, en de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen, en het is gevallen, en zijn val was groot. En het is geschied, als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Naar aanleiding van dit gedeelte hoop ik vanavond uw gewijde aandacht te bepalen, mogen het zijn onder de bediening des geestes, bij het thema de wijze en dwaze bouwer. En dan willen we dit thema trachten te ontvouwen aan de hand van drie gedachten. In de eerste plaats het huis, in de tweede plaats het zand en in de derde plaats de rots. Dus de wijze en de dwaze bouwer, het huis, het zand en de rots. Liefden, ons tekstgedeelte is het eind van de bergrede. En de bergrede kunnen we beschouwen als misschien wel het belangrijkste onderdeel van de evangelie. En daarom is dan ons tekstgedeelte ook zo heel belangrijk. Eigenlijk is het zo dat de Heer Jezus in het staartje, in het slot, laat zien wat hij nu bedoelde met die bergrede uit te spreken, met die prediking te houden voor zijn gehoor. En het eerste wat dan op kan vallen, dat is, geliefde, dat er uiteindelijk maar twee wegen zijn. Want het is of de wijze bouwer of de dwaze bouwer. Het huis blijft staan, of het valt in elkaar. En het is duidelijk dat dat in volkomen overeenstemming is met de rest van de schrift en ook met het overige van de woordbediening van de Heer Jezus. Want hoe vaak heeft de Heer Jezus het inderdaad niet over één van twee, als we denken aan twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. Dan heb je het weer. Eén van de twee. In de gelijkenissen van de maagden. De ene groep was wijs. En de andere was dwaas. En zo zouden we door kunnen gaan. En niet alleen in het onderricht van de Heer Jezus komt dat zo naar voren. Maar als we bijvoorbeeld in het boek der psalmen zien, dan valt dat ook weer op. Als we alleen maar letten op de eerste psalm, die eigenlijk dan richtinggevend is voor het hele psalmboek, dan zien we ook daar die tegenstelling van de rechtvaardige en de goddeloze. En dat is de kern van de Bijbelse boodschap. Vanavond ook de Heer Jezus die zegt aan het eind, denk er goed om, het is maar één van tweeën. En geliefde, als we dan gaan kijken naar wat de Heer Jezus in dit gedeelte zegt, dan valt dat in het begin nog niet zo op. Want de Heer Jezus die zegt, een iegelijk die deze mijn woorden hoort, dat geldt voor de ene groep. Maar dat geldt ook voor de andere groep. Want die woorden die staan er in vers 24. Die voorzichtige man, die wijze bouwer, die heeft dus het woord van Christus gehoord. En in vers 26 hebben diezelfde woorden betrekking op de dwaze man, op de dwaze bouwer. Met andere woorden, er is een grote overeenstemming tussen beiden. En het beeld is dan, ze bouwen een huis. En dan wordt hier door de Heer Jezus bedoeld dat ze een huis bouwen met betrekking tot het geestelijke. Wij kunnen natuurlijk zeggen, ieder mens is in zijn leven bezig om een huis te bouwen. Als je jong bent, dan heb je allerlei idealen, dan wil je dit worden, dan wil je dat worden. Nou, dan heb je al een idee hoe je levenshuis, hoe dat eruit moet gaan zien. En dan willen de meesten die willen trouwen, kinderen krijgen. Dat is ook een onderdeel van dat levenshuis. En dat zijn allemaal zaken, geliefden, die mogen. Want de Heer Jezus die gaat hier niet het bouwen van een huis veroordelen. Integendeel, dat mag. Dus u en ik, wij mogen gewoon leven. Wij mogen jong zijn, we mogen ouder worden, we mogen trouwen, we mogen kinderen krijgen. We mogen een beroep uit gaan oefenen als het maar eerbaar is. En ga zomaar door. En dan is het, als wij eerlijk zijn, dat wij dan toch kijken naar het huis. En daarmee bedoel ik dan, hebben wij een mooi huis, een groot huis? Verdienen wij veel geld? Of kunnen we maar net rondkomen? Zitten we in een huurwoning? Of hebben we een villa kunnen betalen? Dat zijn dingen die ook kerkmensen bezighouden. Die ook kerkmensen drijven. Kerkmensen staan nog wel eens bekend als harde werkers. En dat geeft niets, geliefde. Maar als er achter dat harde werken de bezetenheid zit om een groot huis te bouwen, om een mooi huis te bouwen, dan leert Heer Jezus in deze gelijkenis dat we eigenlijk heel dom zijn. En waarom dat we dan dom zijn, dat zullen we dan dadelijk wel gaan zien. Dat huis bouwen, dat wordt hier vergeleken met horen naar het woord van de Heer Jezus. Dus het is niet alleen maar om zo te zeggen dat je dan voor het aardse bezig bent, voor het materiële, maar de Heer Jezus die past het nog toe op, nou laat ik maar zeggen, op het godsdienstige. En dat betekent vanavond dat u en ik, geliefden, bezig zijn met te bouwen aan dat huis. Het zal hier in deze gemeente wel net zo zijn als in bijna alle gemeenten van onze herstelde kerk. Zondags, dan willen ze nog wel naar de kerk. Maar door de week, dat is te veel gevraagd. Nou, dan is het duidelijk dat men niet bezig is met een huis te bouwen. Dan doet men er wel wat aan, maar men doet het maar, om zo te zeggen, voor zover het uitkomt. En de zondag is er nu eenmaal voor. Dus dan ga je naar de kerk. En door de week, dan, ja, dan doe je dat niet. En als we het dan hier zien in het licht van deze gelijkenis, dan moeten we eigenlijk zeggen, zelfs kerkmensen worden dan hier eigenlijk nog niet eens bedoeld. Want als er voor beide groepen staat, en eigenlijk dan die deze mijn woorden hoort, hoort, dat wil zeggen, dat is tegenwoordige tijd. En de tekst bedoelt te zeggen, dan luister je altijd. Dan doe je het niet op bepaalde momenten alleen. Nee, dan hoor je naar de stem van Christus. Dan hoor je naar de stem van het woord van God. Dan is dat woord van God je lief. Dan is dat je leidraad voor je hele leven. Voor alle omstandigheden. Dus geliefde, dan hoeven we het verder niet zo toe te passen op andere mensen. Dan kunnen we het slot van de bergrede, kunnen we dan vanavond gevoeglijk beperken tot ons, tot u en tot mij. Wij zitten hier vanavond onder het woord, zullen er aan de kerktelefoon zitten. Nou, dan zijn wij degene die het woord van Christus horen en willen horen. En de Heer Jezus, geliefde, die zegt er geen kwaad woord van. Want dat is goed. En in die zin, dan moeten we zeggen, was het nou nog maar meer zo? Dat zal hier in de gemeente zijn, dat is in alle gemeenten, of het nou van de Herstelde Kerk is of van welke kerk dan ook. Men is al gauw moe om naar de kerk te gaan. En dat zondags wil men dan, tenminste de meesten nog wel twee keer. Maar als het dan al door de week is, dan wordt het al heel wat anders. Want dan hebben we dit en dan hebben we dat. Nou, dan zijn we nog niet eens bezig om ons levenshuis te bouwen zoals de Heer Jezus het bedoelt. Geliefde, als wij hier dan zitten over luisteren, dan kunnen wij ons vanavond aangesproken worden. En dan zegt de Heer Jezus tegen u en mij, dat doe je goed aan. Om je onder het woord te begeven. Om naar het woord te horen. En dan moeten we dat heel goed verstaan. Dan is het zo, met dat beeld van dat huis, dat de een die zal een groot huis hebben, ook in het geestelijke. De een die zal kerkraadslid worden. En een ander die blijft heel het leven, maar gewoon, tussen aanhalingstekens, gemeentelid. Dan is het dat er mensen zijn die bij wijze van spreken geen eens een stenen huis hebben, maar die maar een hutje hebben. Dat is dan hun huis. Maar dat maakt niet uit. Dat geeft helemaal niet. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Als je maar bezig bent om een huis te bouwen. Als je maar voelt. Nou, laat ik het maar zo mogen zeggen, dat je een dak boven je hoofd moet hebben. Want wij staan in rekening met God. En als wij geen dak boven ons hoofd hebben, dan is het de toren van de God die rust op een ieder mens. Want het is uiteindelijk natuurlijk zo, wij allemaal, wij zijn Adams kinderen. Wij hebben gezondigd en we blijven zondigen. En als een mens dat nou voelt, dan gaat hij bouwen. Dan gaat hij een huis bouwen. Of het dan een groot huis is of een klein huis, dat maakt allemaal niet uit. Maar dan gaat hij, nou laat ik het maar zo mogen zeggen, voor zijn ziel zorgen. De meeste mensen in Nederland die doen dat niet meer. Die zorgen niet meer voor hun ziel. Die geloven nauwelijks dat ze een ziel hebben. En geliefde, ook in de kerken wordt het steeds lauwer en flauwer. En dat is voor mij een teken dat we steeds meer toegaan naar de tijd dat het erop aan zal gaan komen. Dat we ervoor gesteld zullen worden. Of we dan nog vast zullen houden aan het woord van God. Of dat we dan onder de dreiging van de overheid en van de omstandigheden ons maar mee zullen laten sleuren om dan niet meer helemaal vast te houden aan het woord des Heren. We hebben het nog niet zo lang geleden meegemaakt, dat gedoe met die Nashville-verklaring. En dan is het toch ontzettend schokkend als je dan ziet dat de voorman van de SGP in de Tweede Kamer van de Staaij dan nog zijn rug recht houdt. Maar dat degenen die achter hem staan, en dan bedoel ik in nu de burgemeesters van de SGP, dat die de een na de ander hem een dolksteek in zijn rug gaven. Dat er zelfs waren die de regenboogvlag gehesen hebben. Dan zien we het, geliefde. Dat zijn mensen die dan in naam nog reformatorisch zijn, beleidend lid van een reformatorische kerk en gemeente. En in de daad verloochenen ze het woord van God. En daarop ziende, dan moeten we zeggen dat we in een aangrijpende tijd leven. En we zullen er steeds meer voorgesteld worden. En zeker de jongeren, die zullen het weten. Wat de toekomst in Nederland zal brengen, wat God over Nederland zal geven. Maar één ding is vast en zeker. We gaan een toekomst tegen waarin het van ons gevraagd zal worden. Of de overheid gehoorzamen, of God gehoorzamen. En als we dan het boek Handelingen kennen, geliefden, dan kunnen we toch weten dat de discipelen, de apostelen, die mochten het zeggen, terwijl ze gedreigd werden, terwijl ze gegeeseld werden. Wij zullen God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En dan, ja, dan zal het wezen, geliefde, dat onze levenshuizen in aards opzicht niet meer zo groot zullen zijn. Want dan gaan steeds meer deuren van de maatschappij voor ons sluiten. Dat is nu al bij sollicitaties. Want als je dan niet op zondag wil werken, dan zeggen ze, het spijt me, maar dan is er geen plaats voor jou. En in steeds meer sollicitatiegesprekken wordt gevraagd, hoe sta je er tegenover? Tegenover mensen die anders zijn. Die homo zijn, homoseksueel of lesbisch. Of nog erger, die zich van geslacht hebben laten veranderen. Hoe denk je erover? En dan zegt men, ja, we willen je niet veroordelen. Maar je moet wel begrijpen dat die functie die we nou vakant hebben, Daar kun je dan niet met deze opvattingen daar zitten, want wij willen iemand die open staat voor iedereen. En geliefde, zo zal het zijn in de naaste toekomst, meer en meer, dat we de verdrukking zullen gaan merken. En weet u wat dan het hele punt is? Dan is net de vraag: wat is nou in ons leven het belangrijkste? Ik zei het er net al, je hebt mensen die onder de reformatorische prediking zondag zitten en die door de week dan de vlag hijsen voor, laat ik zeggen, juist het anti-bijbelse. Nou, wat moeten we daar dan van vinden? Dan kan ik niet anders zeggen, geliefde, dan dat door de Heer Jezus hier aan het eind van de bergrede al is, als ons voorgehouden is. En eigenlijk, die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet. En dan komen we bij de tweede gedachte, dat is zand. Want wie het hoort en het niet doet, die zal bij een dwaas man vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En wat blijkt dan? Dan blijkt, geliefde, dat het helemaal niet belangrijk is hoe ons huis eruit ziet. Of het groot is, of het prachtig is, of wat het klein en onaanzienlijk is, of het nou van steen of van hout is. Dat doet allemaal er niet toe. Wat is nou het belangrijkste? Wat de Heer Jezus aan het eind van de bergrede ons vanavond te zeggen heeft, dan zegt de Heer Jezus. Die zegt: het gaat niet om je huis. Dat denken jullie wel. Daar leven jullie voor. Maar met dat beeld dat hij nu gebruikt, laat hij zien dat het helemaal niet zo is. Het is niet belangrijk of je een hoge positie in de maatschappij krijgt of een lage. Of je veel geld verdient of weinig geld verdient. Het is niet zo belangrijk. Het is niet zo belangrijk of je in het kerkelijke leven. Nou, in de kerkenraad terechtkomt, een of andere functie binnen de kerk krijgt, leider of leidster van een vereniging wordt. Want in de kerk is er ook plaats voor mensen met niet veel gaven. Dat geeft helemaal niets. Daar gaat het niet om. Maar waar gaat het wel om? Om de grond waar het huis op staat. Want dan gaat de Heer Jezus het ons voorhouden. Dat hij het schildert dat er weer komt. En in het oosten, geliefde, daar is het eigenlijk zo dat er toch niet zoveel gebeurt. Dat er slagregen komt. En dat de Jordaan bijvoorbeeld zo tegen de buiten zijn oevers treedt, dat het water alles verslindt. Maar dat is wat de Heer Jezus hier schildert. Slagregens nedergevallen, waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En we zullen allemaal, denk ik, wel begrijpen. Dat wijst op het oordeel. Dat wijst op het laatste oordeel. En dan is het beeld, als nou het huis, of dat nou een heel groot en geweldig huis is, of dat het een, bij wijze van spreken, een hutje is, dat is niet zo belangrijk. Het gaat om het fundament, waarop staat het? En als nou zo'n huis gebouwd is op het zand, dan zal net dat water, die waterstromen, die zullen dat zand wegspoelen. En dat huis, dat heeft dan geen evenwicht meer. En dat gaat scheuren en dat valt in elkaar. Hoe mooi het ook was, want het had geen vaste ondergrond. En wat is dat dan? Nou, dat zegt de Heer Jezus dan. Dan ben je iemand die zijn woorden hoort en ze niet doet. Dan neem je het woord, dan ken je het woord. Maar dan wil je dat woord, gezag van dat woord, alleen maar voor zover accepteren als het je uitkomt. En als het dan mijn carrière schaadt, als ik vasthoud aan dat woord, nou ja, dan moet er maar iets van dat woord af. Dan moet ik dat woord betrekkelijk gaan stellen. En in die zin, geliefden, vrees ik dat er vandaag de dag in de Nederlandse politiek bijna niemand meer principieel is. Vroeger stond de SGP bekend als een principiële partij. En nu zien we al meer en meer ook binnen die partij dezelfde tendens als de werkelijkheid bij de andere zogenaamde christelijke partijen. Want dan moet je maar kijken naar wat praktisch haalbaar is. En daar moet je dan voor staan, voor wat praktisch haalbaar is. En ook al weet je dan dat bepaalde zaken dwars tegen de Bijbel ingaan, die moet je dan maar accepteren. Ja, en ik ben dan maar zo eenvoudig en simpel en misschien wel dom, dat ik denk, als de Heer Jezus hier nou zegt, en eigenlijk die mijn woorden hoort en ze niet doet, die is een dwaas man. Dus als je dan het woord van God, het woord van Christus, als je dat niet serieus neemt, als je, om zo te zeggen, dat gaat passen in je kaders, in je eigen kaders, dan knip je hier een randje af en je knipt daar een randje af. En wat doen we dan? Dan gaan we als mensen, geliefden, gaan wij uitmaken wat de waarde en de geldigheid van Gods woord is. Nou, en dat is het einde, als dat gebeurt. En de Heer Jezus die zegt dat dan ook. Want dan kun je wel een huis hebben. Dan kun je wel een geweldige carrière in je leven hebben. Dan kun je nog 2 keer per zondag in de kerk onder een zogenaamde reformatorische prediking zitten. Maar als je die prediking niet ter harte neemt, als je het woord van God niet ter harte neemt, als je het niet doet, dan kom ik, zegt de Heer, met mijn oordeel dadelijk. Dan roep ik je voor mijn aangezicht en dan zeg ik, geef rekenschap van uw rentmeesterschap. En dan, ja, dan zal blijken dat het niet kan. Dat is wat de Heer Jezus hier aan het eind van de bergrede ons voorhoudt. De Heer Jezus die zegt, denk erom. Dat je niet zelf gaat uitmaken wat je wel en niet kunt en moet en wilt, maar dat je mij het laat uitmaken. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De waarheid. Dan zegt de Heer Jezus heel duidelijk, jullie mensen, jullie weten niet wat de waarheid is. We hebben allemaal een verduisterd verstand. Maar zegt Christus, ik ben de waarheid, ik heb niet de waarheid, ik ben het. En daarom moet je nou altijd naar mij luisteren. En als u nu de bergreden goed gaat bestuderen, geliefde, weet u wat dan blijkt? Dan blijkt in feite dat de Heer Jezus zegt dat het om hem gaat. Trouwens, in het hele verdere onderwijs van binnen de evangelie blijkt dat als de Heer Jezus iedere keer het over het koninkrijk der hemelen heeft, dan bedoelt hij zichzelf. Hij is het die het koninkrijk van God verwerkelijkt, die er weer voor zorgt dat God koning wordt in mensenharten en in mensenlevens. Dus het gaat om hem alleen. En dan is het niet alleen maar een kwestie van horen, maar dan is het ook een kwestie van gehoorzamen. En als dat er niet is, dan gaat het huis in elkaar storten. Want dan komt de rechter van hemel en aarde. En wat zegt dan de rechter? De rechter die zegt: ik zie mijn zoon niet in jou. Want dat is het. Ik zie mijn zoon niet in jou. En geliefde, laten we dat vanavond nou eens op ons laten indringen en inwerken. De Heere die ziet ons vanavond, hier in de kerk of thuis. En dan kijkt de Heer Jezus tot in het diepst van onze ziel. En mag dan de Heer Jezus zichzelf zien? Mag dan God zijn zoon zien? Of niet? Wie regeert er nou in ons hart? Wie regeert er nu in ons leven? Want zand, dat betekent dat een mens bouwt en zichzelf toevertrouwt aan allerlei zaken die geen stand houden. Nou, en om daar dan maar een paar dingen van te noemen. Geliefden, het houdt geen stand. Als je vanavond hier zit of meeluistert en je bent nog nooit verbroken van hart geworden. Want dan dacht je er net, nou, dat is mooi, die dominee, die prijst ons, dus zit wel goed. In de gelijkenis laat de Heer Jezus nu zien dat het niet voldoende is om een huis te bouwen. Maar dat de vraag waar het op aankomt is: waar is dat huis op gegrond? Want de toekomst van dat huis wordt daardoor bepaald. Als het oordeel komt, de winden gaan waaien, de waterstromen, die komen met een snelheid aangeraast. En het slaat allemaal tegen zo'n huis aan. Als het dan op zand is gebouwd, dan valt het in elkaar. En daarom, geliefden, hoe zit het nu met u en met mij? Zandgrond. Dat we hier zitten. En dat we denken, nou, ik ben trouw kerkelijk. En ik ga graag naar de kerk. En ik lees graag in de Bijbel. Dat is allemaal goed. Dat kan helaas van veel mensen niet gezegd worden. Ook niet van kerkelijke mensen. Dus dat is allemaal goed. Maar dan ziet je huis ziet er vanavond mooi uit. Maar wat is nou de grond? Denk je nu dat je daarmee dadelijk voor de rechter kunt komen? Denken wij, als we ons vergelijken met anderen, dan komen wij er natuurlijk altijd heel goed vanaf. Want wij doen niet die dingen die onze naasten doen. En we hebben op die wat aan te merken en op die. En dan zijn wij veel beter. Nou, vooruit, laat dat zo zijn, geliefde. Tenminste, in die zin dat we beter doen. Dat zou best kunnen. Ik durf het nog niet zo te zeggen, maar u misschien wel. En dat zou best kunnen dat waar is. Dat u beter doet dan vele anderen. Maar daar hebben we het dan weer. Is dat nou de grond? Dat je denkt, ik leef ernaar. En dus ben ik beter. Want het zal wat zijn, geliefde, als je dan in het oordeel geroepen wordt. En dan gaat de wind waaien. En dan vallen de muren van je huis in elkaar. En dan heb je te vergeefs geleefd. Dat is een vreselijk iets. Waar de Heer Jezus het mee eindigt. En zijn val was groot. Dat is toch huiveringwekkend, mensen. Maar de Heer Jezus zegt, denk erom. Dat zal zo zijn, hoor. Als je een grond hebt. Die geen eigen, niet echt vast ligt. En dat is je godsdienst. Dat is je netheid. Dat is je ernst. Nou, er zijn mensen die hebben zo'n goed karakter. En die staan altijd voor een ander klaar. Dat is geweldig. En deden alle mensen het maar. Maar als dat nou je grond is, dan zegt de Heer Jezus, dadelijk valt je leven in elkaar. Dadelijk is het verloren. En geliefde, dan kunnen we nog zoveel dingen noemen. Maar al die dingen die hebben dit gemeen. Dat het altijd is dat het van mij is. Ik ben goed of ik doe goed. Die zo'n dwaze bouwer, die wordt gekenmerkt door het feit dat hij nog nooit dwaas geworden is. Dat is het. Als u en ik door de Heilige Geest verlichte ogen des verstands krijgen, dan gaan we zien dat we eertijds in het paradijs, dat we toen met ons levenshuis stonden, zo vast, zoals wij dat in Nederland zeggen, zo vast als een huis, maar door de zonde is dat teniet gedaan. Dan wordt een mens wijs als hij dat gaat zien. Ik heb geen grond om op te bestaan. Want ik kom dadelijk in het gericht. Ik kom voor Gods aangezicht. En dan zegt de Heer, ben je verzoend met mij? En de verzoening, geliefd, dat leert de Bijbel ons heel duidelijk. Die is er maar op één wijze. Dat er aan de welverdiende straf is voldaan. En de welverdiende straf, dat is de dood. En dat is dan het hele punt. Dat dan een ziel, die dan werkelijk gaat horen naar het woord van God, dat die dan gaat zien, ik kan niet bestaan voor de Heere. En dan kan ik me in allerlei godsdienstige bochten wringen en ik kan zus doen en ik kan zo doen. Maar het gaat niet. Want de Heere die vraagt mij terug zoals die mij geschapen heeft, volmaakt. En dat is onmogelijk. Want ik heb alleen maar zonde. En ik kan die zonde niet wegwerken. Ik kan ze alleen maar meerder maken. Maar niet wegwerken. En dan ga je ontdekken wat dat is, zand. Dat je altijd tot hiertoe je levenshuis op zand hebt gebouwd. En dan ben je kerkelijk geweest. En dan ben je ernstig geweest. Maar dan heb je nog nooit gezien dat het op wat anders aankomt. Dat je met jezelf nooit kunt bestaan. En dat is dan wat de Heilige Geest een mens gaat leren die onder het zegel der verkiezing ligt. Die gaat ontdekken dat hij in zichzelf verloren is. En verloren zal gaan. En dan wordt het zo'n ongelooflijk iets dat de Heer Jezus nu, geliefde, in zijn prediking nou ons de weg wijst. Want dan laat Christus, die laat ons zien, de enige weg tot behoud. Maar voordat we daarop verder gaan, willen we eerst nog een versje zingen. Psalm 19, en daarvan het zevende vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij, aan zandgrond. Heers die in mij niet meer, dan leef ik tot u weer van grote zonde vrij. Laat u mijn tong en mond en hart de diepste grond toch wel behagelijk wezen. O Heere die mij verblijdt, en dan komt het, mijn rots en losse zijt, dan heb ik niets te vrezen. 19, zevende vers. Als u en ik voor het gericht komen, als de winden gaan waaien en de waterstromen komen, dan zal niemand van ons kunnen bestaan. En het wonderlijke is nu, van de Bijbel, van de Evangelie, juist ook van de bergrede, dat de Heer Jezus nou zichzelf laat zien als de enige. In de bergreden zegt de Heer Jezus, tenzij dat uw gerechtigheid overvloediger is dan die der schriftgeleerden en fariseeën, zult koninkrijk Gods niet zien. En wat betekent dat? Dat betekent dat het dus onmogelijk is. Want hoe kan nou een gewoon mens, Hoe kan die nou ooit nog meer wetsbetrachting kennen dan de fariseeën en de schriftgeleerden die er heel hun leven, om zo te zeggen, voor vrijgesteld waren? Dat is toch onmogelijk? Nou, daarom mee laat de Heer Jezus nou net zien, geliefde, wat hij bedoelt. Geliefden, het kan niet. Het kan niet. Dat is nou dat zand. Van ons uit kan het nooit. Maar nu heeft de Heere, die heeft zijn Zoon willen zenden. En al hij is de enige weg. En hij heeft aan de wil van God genoeg gedaan. Hij heeft de toorn gestild. Door de winden op zich te laten komen. Hij is door de waterstromen van Gods oordeel verzwolgen. En zo heeft hij vrede aangebracht. Hij alleen. En dan tekent de Heer Jezus zich als de rots. En dan zegt hij, als nou je levenshuis op mij gebouwd is, dan staat het vast. Want mijn levenshuis is in elkaar gestort. Op Golgotha heeft de Vader mij veroordeeld, vernietigd, tot in de hel toe. En daarmee, zegt Christus, heb ik nou heldelingen verzoend met een rechtvaardig God. En zo, zegt de Heer Jezus, ben ik nou de rots der behoudenis. En in die zin, geliefde, dan is dit staartje, dit laatste van de bergreden, dat is zo aangrijpend. Want omdat Christus voor het oog helemaal geen rots was. Want toen hij daar hing aan het kruis, wat was er toen van zijn rots zijn te zien? Toch helemaal niets. Toen was hij een mens die ging sterven onder de meest afschuwelijke omstandigheden. Toen die het uitriep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Heeft hij dan ook maar enige gedaante als van een rots? Nee. Maar juist omdat hij die middelaars weg is gegaan, daarom is hij nu de rots, want zo heeft hij God verzoend met vijanden. Zo heeft hij het leven aangebracht. Voor mensen die de dood verdienen. Omdat hij de dood niet verdiende, maar in wilde gaan. Plaatsvervangend voor hem. En dan gaat de Heer Jezus zeggen. Als je nou mijn woorden hoort en dezelfde doet, dan ben je die voorzichtige man. En wat betekent dat? Wel, als je het woord van Christus doet, als je dat ter harte neemt. Dan, geliefde, dan gaan wij niet leven van onszelf, van onze netheid, van onze kerkelijkheid, van onze vroomheid. En dan kan ik op dit moment nog wel even dieper gaan. Dan kun je niet leven van wat je meegemaakt hebt. Want zo zijn er ook heel wat mensen die zeggen, dominee, ik heb kanker gekregen. En toen heb ik zoveel worstelingen gekend. En toen heeft de Heer heeft me genezen. Nou, daar mag je heel dankbaar voor zijn, mens. Want dat is een ongelooflijk voorrecht. Maar dat is nou nog maar je huis. Maar waar staat het nou op? Want als dat nou het fundament is van juist. Dat je zegt, ik ben een kind van God. Want de Heer die heeft mij die weldaad gedaan. Dan rust je dus in feite op een ondervinding van jezelf. En dat is zand. Dat is zand. Nee, zegt u vanavond, dominee, het ligt bij mij veel dieper. Ik ben aan mijn schuld en aan mijn zonde ontdekt en ik heb leren zien dat ik verloren ben. Nou, daar kun je heel dankbaar voor zijn. Maar is dat nou je grond? Dat je zondaar bent geworden? dan moet ik vanavond in alle liefde tegen u zeggen, mens, dat is ook zand. Want dan is het weer iets van uzelf. Ik ben zondaar geworden. Ik heb dit meegemaakt. Ik heb dat meegemaakt. En wat is de rots? De rots, dat is Christus. En dat is een heel verschil hoor. Of je nou leeft van iets van jezelf. Of dat je nou mag leven van alles van hem. Want hij heeft een volmaakt werk gedaan. Hij heeft God verzoend met doemeling. Hij heeft volkomen aan het recht Gods voldaan. Hij is de dood ingegaan. Hij is de hel ingegaan. En zo heeft hij het leven bewerkstelligd. En zo is hij de enige naam onder de hemel tot zaligheid. Zo is hij de enige rots der behoudenis. En wat betekent dat? Dat de Heer Jezus nou tegen u en mij zegt, mens, heb nou geen rust. Voordat je het op goede gronden mag weten. Dat je nou alleen op mij rust. Ja, maar wat is dat dan, dominee? Nou, dat is niet zo moeilijk te zeggen, geliefde. Als een mens tot echt geloof in Christus komt, dan heeft hij alle geloof in zichzelf verloren. Dan verwacht hij het niet meer van zichzelf. Dan verwacht ik het niet meer van mijn nette leven, van mijn godsdienst en mijn kerkelijkheid. Dan verwacht ik het geen eens meer van mijn ernst, van mijn gebeden en van het aanhouden bij de Heere, of hij me genadig wil zijn. De ware kerkgeliefde die leert in die weg dat het recht is als de Heere nooit meer zou horen. Dus dan gaat de Heere een afgesneden zaak doen in je leven. En weet u wat het dan is? Dan is het in die weg net dat hij waar een ziel dan moet zeggen verloren, dat dan juist Christus door hem geopenbaard wordt aan die ziel. En dat de Heere dan in en door de prediking des evangelies onder de bediening van de geest nou alle heil in hem laat zien. Want geliefde, wat ik nou altijd bij mezelf zoek en nooit zal vinden als het goed is, onder de zielzaligende bediening des geestes zal ik het nooit vinden. Dat kan niet. Maar dat gaat om het evangelie ons aanwijzen, buiten onszelf in hem. En dan, ja geliefde, dan wordt het onmogelijk, want dan zie je de heerlijkheid in hem. Maar ik, dan is er zo'n afstand tussen hem en tussen mij. Hij is de volzalige en ik ben de verdoemelijke. Hoe moet het dan ooit? Nou, en dat is wat Christus nou in zijn onderwijs doet. Dat hij dan laat zien voor wie hij gekomen is. Niet voor rechtvaardig om die te roepen tot bekering. Maar goddeloze. Dat hij niet gekomen is om vrienden in zijn armen te sluiten. Maar vijanden. Dan gaat hij die gelijkenis uitspreken van de verloren zoon. En hoe zien we dat dan niet, geliefde? Ach, als kerkmens, en als er nog niks in je zielenleven gebeurd is, dan zijn we allemaal bezig om maar aan dat huis te bouwen. En dan hebben we er geen erg in wat het fundament is van ons huis en dat dat bepalend is. Die jongen die zag ook alleen maar naar de buitenkant van zijn leven. En die dacht dat hij het zo wel voor elkaar zou hebben. En de Heere die liet zijn huis, om zo te zeggen, instorten. Er bleef niks meer van over. En toen bracht hij hem in de schuld. Toen ging hij zien wie zijn vader was. Hoevele huurlingen, mijn vaders, hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Nou hebben u het ook al gezien, geliefde. Enerzijds, waar je zelf geworpen hebt door de zonde, daar verloren ligt. Maar anderzijds, door de prediking des evangelies, heb je nou hem al mogen zien. Want als je een echt oog op hem hebt mogen slaan, dan is het zo dat je alles in hem ziet. En dan is er zo'n afstand. Maar hoe meer dat je in hem gaat zien, hoe meer dat je dan getrokken wordt. Waarom? Omdat het evangelie leert dat de Heer Jezus niet iemand is die zegt, en dan moet je eerst maar zorgen, wat hij in het kader van die gelijkenis van de verloren zoon te blijven, dan moet je eerst maar eens zorgen dat je je haar netjes knipt en dat je onder de douche gaat en dat je niet langer luizen hebt en dat je een beetje fatsoenlijke kleren hebt en dat je niet langer stinkt en dan mag je bij me komen. Maar zo denken wij het, hè? Zo denken wij het in onze godsdienst. Dat moet beter worden. En dan wil de Heer Jezus mij ontvangen. Mensen, Christus wil geen opgeknapte mensen. Christus wil alleen maar doemelingen. Die moeten zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En dat niet alleen, want dan gaat het verder. En ik ben niet waardig om uw zoon genaamd te worden. Kijk, en wie dat mag inleven, geliefde, die krijgt te beleven dat de Vader zijn armen om hem heen slaat. En waarom? Omdat hij nou zijn zoon heeft gegeven. En dat die zoon Christus nou zich borg heeft gesteld voor zulken. Voor zulken. En daarom zegt de Heer Jezus dan ook, kom nou herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. Als je nou hebt leren zien in je leven, dat je levenshuis niks voorstelt, omdat het nog steeds op een verkeerde grond gegrondvest is, op zand, dan zegt de Heer Jezus niet, en dan moet je maar proberen om in plaats van zand een ander en een besteviger fundament eronder te krijgen. Nee, dan zegt de Heer Jezus, kom nou maar tot mij. Terwijl je zit en met je verloren leven, met een huis dat op het zand is. Terwijl je het oordeel voor ogen ziet en weet, ik ben verloren. Kom dan herwaarts tot mij. En wat doet de Heer Jezus dan? Dan gaat die zoon ziel, die gaat hij inleiden in zijn verdoemenis. Dan gaat die zoon ziel inleiden in zijn lijden en sterven. Dan gaat hij zo'n ziel doen beleven dat hij nou door de Vader vervloekt is. En dat hij nou door God de hel in is gestuurd, om zo te zeggen. Opdat hij in de weg van het recht God met zulken zou verzoenen. Kijk, en dan, geliefde, dan is het dat een ziel het leert. Dat het nou vast ligt in hem, niet in mij. En dat is ook in het leven van de heiligmaking. Want natuurlijk moet ik, als de weldaad van de vrijspraak aan mijn ziel is geschied, dan moet ik heilig leven. Maar ieder die er vanaf weet, bevindelijk, die weet ook, mensen, dan word je weer verdoemelijk. Dan ben je vrijgesproken, dan word je weer verdoemelijk. Wat dan moet je zeggen, Heere, wat doe ik u een verdriet. Want ik kan het niet laten. Om iedere keer mezelf te bedoelen. En die rots die zegt, ik wil je borg zijn. Niet één keer. Niet voor een tijdje. Niet onder voorwaarden. Dat je dit of dat je dat. Ik wil je borg zijn voor altijd. En daarom wend je dan maar naar mij toe. Juist als je in de verdergaande ontdekking al maar meer ontbloot wordt aan je, van jezelf. Daar moet ik ook niets over. Ik dacht dat ik bekeerd was. En nou ben ik met mijn bekering nog erger dan toen ik onbekeerd was. Ik hoop dat er hier zijn die verstaan wat ik bedoel. En Christus die zegt, zo eentje als jij is me niet te min. Integendeel, daartoe ben ik een volkomen zaligmaker. Omdat ik alles heb aangebracht. Alles volbracht heb. En daarom, ik wil je alles zijn. Kijk, en dan krijg je dat geliefde, dat zo'n ziel. Dat hij geen eens meer iets van zichzelf wil. Dat is heel wonderlijk wat ik nou ga zeggen. Maar dan wil je geen eens meer netjes zijn. Ik bedoel niet te zeggen dat je dan maar goddeloos gaat leven. Maar dan weet je het. Ik ben niet netjes. En het enige is dat Christus mij als een vuile zich over mij willen ontfermen. Dat is nou mijn enige zaligheid. Hij mij. Dan hoef je niet meer je best te doen. Je doet het wel. Maar als het dan iedere keer weer spaak loopt dat je moet zeggen, o God, wat is er toch weer niks van terecht gekomen. Dan zegt hij, en schouw mij nou eens aan. En zeg nou eens, of er niet door mij alles van terecht is gekomen. En nou wil ik je alles zijn. En daarom leg je nou maar op mij neer. En geliefde, dat past nou. Een goddeloze op een rechtvaardige. Op een rechtvaardige borg. Al heb je dan het armste levenshuisje dat je kunt bedenken. Al is het lekste levenshutje dat er maar bestaat. Als het nou maar op die rots gegrond is. Dan zal het blijven staan. Want dan zorgt de rots ervoor. En dat is het dan. Dan hoef ik geen eens meer zonder zonde te zijn. Dan krijg ik wel steeds meer smart over de zonde. Maar het is dan niet zo dat als ik aan mijn zonde ontdekt word, dat ik dan weer, om zo te zeggen, hopeloos verloren lig. Want dan is het dat hij zegt, en ik heb je eenmaal gemind, en dan zal ik je eeuwig minnen. En daarom, nou lig je op mij vast. Dan geliefde, hoe meer dat je nou gemeenschap mocht gaan krijgen met hem. Hoe meer dat je nou met hem verenigd mag worden. Des te meer dat je van jezelf afgeslagen wordt. Dan doe je er niet meer toe. Dan weet je één ding. Dat is nou mijn zaligheid. Dat hij een goddeloze mint. En dan ben je er niet trots op hoor dat je goddeloze bent. Maar dan is het wel zo geliefd. Dat nou je zaligheid is. Hij alleen, een borg voor zulke. En zie geliefde, dan hoeft er verder niets meer. Echt niet. Want dan zeggen de mensen, je moet dit en je moet dat. Ach, wij zullen niets. Helemaal niets. Wij zullen alleen maar als een arme in onszelf vallen op hem. Om door hem ontvangen te worden. En dat hij onze rots wordt. En dat hij onze borg is, zodat we dadelijk in het gericht van God kunnen bestaan. En daarom, dan is er maar één ding vanavond. Mogen wij nou die vereniging, die gemeenschap met Christus kennen. Als dat niet is, geliefde, dan zeg ik u in alle liefde. Denk erom, want hij heeft gezegd. Als je mijn woord hoort en het niet doet. Want dan heb u het nog niet gedaan. Dan heb u het woord nog nooit gehoord zoals hij het predikt. Want hij zegt, ik ben de weg. Is geen andere weg. Geen andere weg. Hij alleen. En hij is zo'n lieve borg. Zo'n weg waarvan wij niet moeten zeggen, daar kun je nooit op komen. Nee, wij zullen hem nooit vinden, dat is waar. Maar hij gaat zichzelf laten zien. En dan zegt hij, zie, hier ben ik. En wat laat hij dan van zichzelf zien? Zijn oneindige zondaarsliefde. Dan laat hij zien wie die is. Als in het evangelie het geschilderd wordt dat hij de scharen overzag en dat hij iedere keer met innerlijke ontferming bewogen werd. Zo'n borg is nou Christus. En daarom, geliefde, omdat hij nou zo is, daarom wilde je een rots zijn. Voor levenshuizen, groot of klein, mooi of afzichtelijk, dat doet er allemaal niet toe. Maar dan gaat het woord van Paulus schelden, zo dan. Wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Dan is al het oude voorbij. Het is alles nieuw geworden. In Christus. En dan vallen wij weg. Dan zijn we er niet meer. Dan hoeven we er niet meer te zijn. Dan hoeven we geen gerechtigheid meer te hebben. Dan hoeven we geen heiligheid meer te hebben. En je moet goed begrijpen hoe ik dat bedoel. Dat bedoel ik niet antinomiaans. Maar dat bedoel ik in de heiligste zin des woords. Want als hij al je gerechtigheid is, zou hij dan nog één grijntje gerechtigheid moeten zijn? Als hij alle heiligheid is, zouden wij dan nog iets, alles van ons weg. En dat hij dan net voor zulke wil zeggen, en nou alles van mij voor u. Amen.